Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Grillig, dat is het codewoord van Jaap van Ginneken. Als massapsycholoog en communicatiewetenschapper verdiept hij zich al decennia in de grilligheid van het menselijk gedrag. We gaan vandaag iets leren van Jaap over die grilligheid en over massapsychologie. En dat doen we aan de hand van herkenbare voorbeelden, zoals onze reacties op corona en de gele hesjes in Frankrijk. Jaap, welkom. Heel fijn dat ik jou hier mag treffen vandaag.
Ja, leuk. Ja.
Misschien eerst even de disclaimer. Jij bent een oud docent van mij. Je hebt mij les geprobeerd te geven.
Ik mag je geen straf meer geven.
Je mag.
Nee, bovendien, daar was ook nooit de aanleiding toe. Want je had een hele interessante scriptie geschreven, als ik me goed herinner.
Ja, nou ja, dat kwam door die interessante les. Maar goed, dat is even tot zover de complimenten. Maar dan weten mensen eventjes zeg maar wat onze relatie is. Ja. Ik vind het leuk om met de grootste misvatting over dingen te beginnen. En als we nou over massapsychologie hebben. Echt het vak waar jij je in de afgelopen decennia enorm in hebt ingevreten. Wat is dan de grootste denkfout over massapsychologie?
Nou, eigenlijk, ik noem dat het bijgeloof in de heilige drie-eenheid.
Ja.
De heilige drie-eenheid van de methodologie. En dat komt neer op meten is weten.
Ja.
Weten is voorspellen. Voorspellen is beheersen. Oftewel, alles kun je beheersbaar maken als je maar goed genoeg die andere dingen doet.
Ja, dus als je iets wil begrijpen over bijvoorbeeld, nou, we komen straks over te spreken, bijvoorbeeld complottheorieën, of ook hoe mensen omgaan met bijvoorbeeld met klimaatverandering. En jij zegt dan eigenlijk van, ja, we willen dat eigenlijk proberen beheersbaar te maken. En daar gaat het mis.
Ja, want dat zijn dingen die principieel niet beheersbaar zijn. Sterker nog, we hebben de neiging om dat soort van dingen eigenlijk opzij te zetten, dat niet te diep over na te denken. We hebben ook helemaal geen schema in ons hoofd over hoe we over grilligheid kunnen nadenken.
Ja.
En dat heb ik dus geprobeerd in dit boek uit te spellen aan de hand van enerzijds de klimaatcrisis en anderzijds de massareacties daarop. En in beide gevallen kun je zien dat er heel veel dingen zijn die grillig zijn.
Ja.
En die we eigenlijk niet goed kunnen beetpakken, maar die we daarom vaak opzij laten liggen.
Ja, je zegt geloof ik ook ergens dat een deel van de dingen kun je wel beheersen.
Ja.
Maar juist de echt belangrijke problemen niet.
Nee, ik zeg wel retorisch van zeg maar die grillige dingen, dat is misschien maar 10% van de verschijnselen waar je tegenaan loopt.
Ja.
Maar 50% van de onstuurbare dingen,
ja,
die zijn juist uit deze categorie. En ik pleit er dus voor dat iedereen die denkwijze aan boord neemt en überhaupt herkent wat er gebeurt als die dingen optreden. En in het boek heb ik dus 10 hoofdstukken, 100 processen uitgeschreven die daarbij een rol spelen. En als je daar doorheen gaat, dan zeg je, ja, verdomd, natuurlijk, dat is natuurlijk zo.
Dat zien we gebeuren in het echt, ja. Ja. We gaan het eens over die processen hebben zo meteen. Maar je had het al even over dat je zegt, ja, ik wil eigenlijk iedereen hiermee bereiken. Maar is er ook een soort primaire doelgroep? Zeg je, nou, dit is vooral iets, politici moeten dit lezen, of bestuurders, of
allebei.
Allebei.
En eigenlijk allereerst managers. Dat is de gedachte. En dan bestuurders verder ook sociale wetenschappers die geïndoctrineerd zijn in een verkeerde manier van denken.
Ja.
En eigenlijk wil ik ook dat een breder intelligent publiek het ter kennis neemt. Want het is een hele fundamentele manier van kijken, waardoor je heel anders naar de wereld kijkt en naar de incidenten van alle dag. En met name de illusie opgeeft dat dat heel makkelijk te sturen valt.
Ja, dat het allemaal voorspelbaar en ook eventueel beheersbaar zou zijn. Ja. Zeg, kun je eens een voorbeeld geven? Hè? Dus je zegt onmeetbaar kleine dingen die kunnen onmeetbaar grote gevolgen hebben.
Ja.
Een voorbeeld.
Nou, dat is in het begin van de chaostheorie is dat geïllustreerd door wat heet de vlinder van Lorentz.
Ja, dat is
wat is dat nou? De vlinder van Lorentz is. Lorentz was een van de eerste meteorologen die computermodellen gebruikte.
Ja.
En hij maakte weersvoorspellingen. Dan had hij zo'n puntenraster voor het noordelijk halfrond met warmteinstraling, wolken.
Welke tijd praten we over dan ongeveer?
Begin jaren 60.
Oké. Okay.
En hij ontwikkelde een raster om het weer op het noordelijk halfrond beter te voorspellen. En toen op een gegeven moment gebeurde er wat. Hij had die printout en toen flikkerde zijn bekertje koffie om, zeg maar.
Ja.
Dus er ging iets verkeerd. Hij moest het weer overnieuw doen. En de tweede keer voerde hij diezelfde gegevens in en toen kwam er iets anders uit.
Oké, ja.
En toen realiseerde hij zich dat hij in plaats van 12 cijfers achter de komma maar 10 cijfers achter de komma had ingevoerd de tweede keer. omdat dat dan iets sneller ging.
Ja.
Maar daar kwam hij er dus achter dat minuscuul kleine verschillen complexe systemen volledig uit het lood kunnen slaan en op een heel ander traject kunnen zetten.
Ja, maar dan moet dan gaan om systemen waar heel veel variabelen op elkaar inwerken, bijvoorbeeld. Ja, en dan
in het weer.
Ja.
In het weer. En dat leidde tot de uitspraak boven een van zijn eerste artikelen. Kan een vlinder in Brazilië een orkaan teweeg brengen in Texas?
Ja.
Duizenden kilometers verderop. En het antwoord is ja, dat kan.
Dat kan dus zover. Dat is niet alleen maar een metafoor. Dat is daadwerkelijk ook iets wat door meteorologen als serieus wordt genomen. Serieus
wordt gezien. Later werd dan het beeld werd een zeemeeuw, geloof ik. Omdat die vlinder, dat klonk toch te fragiel.
Ja, die moest maar heel hard werken om dat voor elkaar te krijgen, precies. Misschien. Ja.
Maar dat principe is inmiddels algemeen omhelst. En er zijn allerlei dingen waar je dat aantreft in de natuurwetenschappen. En mijn pleidooi is dat we ook in de sociale wetenschappen, in de menswetenschappen en ook in de psychologie, dat we die dingen steeds meer aan boord nemen, leren herkennen, leren benoemen.
Ja.
En leren zien dat die aan een andere onlogische logica gehoorzamen.
Maar dan even naar iets heel praktisch, wat we dan tegenwoordig misschien in de actualiteit zien, of wat we misschien de afgelopen jaren in de actualiteit hebben gezien. Wat is dan zeg maar het equivalent van die vlinder van Lorenz in, nou, laten we zeggen, bijvoorbeeld energie of complottheorieën of allerlei andere zaken,
nou ja, maatschappelijke verschijnselen. Een voorbeeld, dat was Tsjernobyl. Dat heeft hier nog wel op in zijn geheugen staan.
Ja, toen mochten wij geen groente uit de tuin eten, weet ik nog. Ja.
Maar dat begon met, er was een veiligheidsoefening.
Ja.
En die was laat op vrijdagavond. Dus iedereen leefde al naar het weekend toe. En de operator die moest op de noodknop drukken als het proces uit de hand liep. En die was 2 seconden te laat. Dus hij drukte na 4 seconden op de noodknop toen het proces uit de hand begon te lopen. En in plaats van 4 had hij na 2 seconden. En toen was er dus al geen houden meer aan. En toen vloog die hele zaak in de lucht.
Dat is uiteindelijk, zeg maar, jij hebt het helemaal uitgezocht. Ja. Dat is uiteindelijk waar het misging met Tsjernobyl.
Precies. En het interessante van Tsjernobyl is dat het de wereldgeschiedenis ingrijpend heeft veranderd. De hele wereldgeschiedenis. De politieke geschiedenis. Het leidt tot de ontbinding van de Sovjet-Unie, tot de val van de muur, de economische wereldgeschiedenis, omdat 10 jaar lang mensen aarzelden om nog kerncentrales te bouwen, want daar kon van alles mee misgaan en daar kon je enorme schade mee oplopen en de kosten moesten omhoog enzovoort enzoverder. Dus dat is een mooi voorbeeld van zo'n vlinder van Lorenz in het echte mensenleven.
Ja, dus iets groter dan een vlinder, maar uiteindelijk verandert het de hele wereld.
2 seconden.
Ja, 2 seconden. Dat is waar het over gaat. Ja. In het boek staan allerlei actuele voorbeelden. Je hebt het ook over de complottheorieën. Ik noemde het net al eventjes rond COVID en COVID-inenting.
Ja.
Wat gebeurt daar volgens jou?
Nou ja, complottheorieën is een categorie verschijnselen waarbij eigenlijk de meeste mensen hebben moeite met het idee dat er hele grote dingen mis kunnen gaan door hele kleine oorzaken.
Ja, en dat er niet één schuldige is die dat allemaal orchestreert.
Ze nemen dan een hele grote perfide oorzaak aan. De KGB of Bill Gates van Microsoft.
Ja.
Dus die complottheorieën in België heb ik dat met name op een rijtje gezet. Wat daar allemaal rondging over waarom dit een groot complot zou zijn. En dat is in feite een variant op geruchtentheorie. En bij geruchten weet je dat vanuit een hele kleine verspreking of wat dan ook iets op gang kan komen. En van persoon tot persoon steeds van vorm verandert. En uiteindelijk vindt het bij het rondgaan in een publiek een ideale vorm. En de ideale vorm van een gerucht is niet de waarheid, zoals iedereen denkt. Maar de ideale vorm van een gerucht is dat wat saillant is, wat zich het makkelijkste doorvertelt.
Ja.
En wat in je hoofd blijft hangen.
Ja, het heeft er dus ook mee te maken dat het bijvoorbeeld sociaal fijn is om dit soort dingen aan elkaar door te vertellen.
Want jij weet geheime informatie via inside informatie, dat heet dan altijd een FOAF, F-O-A-F, een friend of a friend.
Oh ja, ja.
En er wordt altijd gesuggereerd dat die vlakbij is en dat je daarom zeker kunt weten dat het klopt. Maar als je dat gaat onderzoeken, blijkt dat die friend of a friend of a friend of a friend achter de horizon is en dat je daar eigenlijk helemaal geen rechtstreeks contact mee hebt.
Maar het gaat er dus eigenlijk om dat zo'n gerucht zich als het ware, en dus ook een complottheorie, zich als het ware muteert iedere keer als hij zeg maar wordt doorgegeven. Ja. En dan op een gegeven moment is hij optimaal aangepast aan die sociale omgeving. Dan vinden we het ook heel fijn om dat aan elkaar te vertellen.
Exact. Ja. En vaak weten we ook wel dat het eigenlijk onzin is, maar dan blijven we het toch vertellen.
Ja, oké. Okay. Ja, maar ik kom ook wel mensen tegen die hier echt helemaal in opgaan. En die niet geloven dat het onzin is.
Ja. Ja. Nou ja, wat mij verbaasd heeft daarover is dat zo weinig mensen in de maatschappij enig idee hebben van hoe de wetenschap in elkaar zit. Mm-hmm. En goed onderzoek in elkaar zit. Dat is niet zomaar een meninkje. Daar zitten allerlei processen ingebouwd waardoor je kunt checken of dat niet een vergissing is. Dat wil niet zeggen dat het nooit fout gaat. Maar het wil zeggen dat de kans dat het fout gaat heel erg verkleind wordt door allerlei garanties die erin zijn gebouwd. En daar hebben mensen geen idee van. Die denken, nou, dus zomaar een meninkje. En het komt wel vaker voor dat een wetenschapper ongelijk heeft. Dat is ook zo. Maar de echte grote wetenschap is een extreem ingewikkeld proces wereldwijd, waar zoveel mogelijk alle mogelijkheden van vergissingen worden uitgesloten.
Ja, maar dat is natuurlijk ook heel interessant. Dat is een soort metamythe, zou je bijna kunnen zeggen, dat wetenschap ook maar een mening is. En als je dat op een gegeven moment maar aan elkaar doorvertelt, dat klinkt ook heel lekker, dan kan je dus ook wegkomen met daarnaast allerlei gekke theorieën die je zelf verzint.
Ja, ik zeg ook altijd, wetenschap is niet een betonnen zekerheid. Wetenschap is georganiseerde ruzie. Dus mensen binnen een bepaald vakgebied, die proberen de hele tijd elkaar vliegen af te vangen. Door te laten zien dat wat die ander denkt, dat dat juist niet klopt. En dat er een nieuwe benadering, enzovoort. Dus wetenschap is georganiseerde ruzie. En dat is de beste garantie dat wat uiteindelijk overblijft, nadat de ruzie is beslecht, dat dat de beste benadering van de waarheid is.
Ja, althans voor nu.
Ja. Voor nu, ja.
Ja, precies. Het is altijd tijdelijk.
Paradigma-wisselingen, zoals dat heet. Dat betekent dat het model van onderzoek in een bepaalde discipline verschuift. En dan kan het zijn dat men opeens realiseert dat alles eigenlijk heel anders in elkaar zit. En dat is precies wat er met die chaosrevolutie ook aan de gang is. Dat is al in de natuurwetenschappen zat een jaar of 20 aan de gang. Ja. Maar in de menswetenschap is dat nog niet echt geland. We zitten nog steeds met een heel klassiek modelletje van onderzoek in ons hoofd.
We zijn aan het kijken naar verschillende voorbeelden om ook aan de hand daarvan iets te leren van die massapsychologische theorieën en hoe je chaostheorie kunt toepassen. Ander voorbeeld wat je in je boek noemt. De avondklok rellen.
Ja, fantastisch. En right under my nose.
Ja.
Dus wat daar gebeurde was, de regering had aangekondigd dat we avondklok moesten gaan houden. Dan zou er minder besmetting zijn, want dan gingen de mensen eerder naar huis.
Ja.
En dan was er één plaats in Nederland, dat heet Urk.
Ja.
Dat is een voormalig eiland met een kleine homogene bevolking. Streng protestants, meestal wit. Maar daar is dus geen flikker te doen in dat Urk.
Ja.
Dus jongeren verveelden zich altijd de pleuris. En toen die avondklok werd afgekondigd, toen begonnen ze dus te protesteren, met flesjes te gooien, met brand te steken in de coronateststraat enzovoort. Dus relletjes op zaterdagavond.
Ja. Nou ja. Ja. Je zou kunnen zeggen een soort vorm van amusement. Misschien geen fijn amusement, maar het is een vorm van amusement.
Maar wat gebeurde er nou? Dat was op zaterdagavond. En op zondag had je al een hele tijd in Amsterdam verboden demonstraties van coronaprotestanten. Ja. Mensen die vonden dat die maatregelen overdreven waren en nergens voor nodig. En die vonden altijd plaats op het Museumplein. Maar dat begon soms af te lopen en weer aan te sterken. En dit bericht uit Urk, dat versterkte de wens van demonstranten om toch deze keer erbij te zijn en met veel. Dus er was al snel een grote.
De trend werd in Urk gezet en werd in Amsterdam gevolgd.
Op het Museumplein, het centrum is van Juppie in Nederland.
Ja, ja.
Maar dat leidde dus tot matten. En daardoor ging het nog meer door. En op maandagavond was er opeens in 10, 12 provincieplaatsen in het oosten en het zuiden des lands, waren er ook jongeren die zogenaamd protesteerden, in beweging kwamen en ruiten ingooiden. En die zelfs begonnen te plunderen.
Ja, ja, dat hebben we onder meer in Eindhoven toen ook gezien.
Exact.
Ja, waar zit hem dat in? Wat is nou de massapsychologische theorie waarmee je dit fenomeen te lijf moet gaan?
Nou, bij echte massa's krijg je grensoverschrijdend gedrag. En dat is, komt door een aantal redenen. De sociologie heeft daar theorieën over, dat er meestal gelijkgestemde mensen naar die locatie gaan, die ook al gelijkgestemde verwachtingen hebben. Dat versterkt elkaar. Het andere, vanuit de psychologie, is er een interessante theorie, dat heet de de-individuatietheorie. Ja. En dat betekent in feite dat mensen opgaan in de groep, dat ze hun kritische individualiteit verliezen. En dat komt ook door de waarneming. Want stel maar eens voor, je bent in een menigte van 100 mensen en die gaan allemaal iets doen en die beginnen druk te bewegen. En
nou, we hebben inmiddels meegemaakt met een popconcert bijvoorbeeld. Redelijk onschuldig dan nog.
Ja, maar als je je eigen waarneming analyseert op dat moment, dan zie je dus niet meer individuele vrienden om je heen, waarvan je denkt van, oh, dat is gekke Henkie en die, dat kennen we wel. Nee, allerlei mensen gaan raar doen. En dat geeft de indruk dat iedereen raar doet. En dat leidt ertoe dat je eigen remmingen lager worden.
Ja.
En dat je makkelijker grensoverschrijdend gedrag onderneemt. Enfin, er is een hele gedetailleerde theorie bij, die aannemelijk maakt dat mensen in die situatie makkelijker hun grenzen overschrijden.
En als een grote groep mensen om je heen in een bepaalde richting begint te bewegen, dan voel je ook een beetje vervelend als je niet meedoet. Ja. Maar goed, dat is misschien een dom voorbeeld, maar
er zit
bij
ook
een voetbalwedstrijd
van,
en dan komt er zo'n wave voorbij. Exact. En daar hou ik dan niet zo van. Ja. Maar als je niet meedoet aan de wave, ben je ook een beetje een sukkel. Ja. Ja.
Nou ja, wat hier dus interessant was, de politie in die plaatsen, die had altijd overhoop gelegen met de voetbalhooligans uit die plaats. Maar nu was er een klein groepje hooligans die boden aan de politie aan om te helpen bij het bewaren van de orde.
Okay. Dus
de politie dacht van, wat, dat is leuk. Daar hebben we meteen een alliantie voor altijd. Maar daar ging natuurlijk van alles bij mis. Dus de politie nam dat aanbod aan en toen kwamen er veel te veel mensen opdagen. En die moesten eigenlijk allemaal een speciaal hesje aan. En die mochten allerlei dingen niet doen en andere dingen wel doen. Maar er was geen controle over mogelijk. En dus dat idee van met hooligans tegen hooligans, dat was toch niet zo erg zuiver. En al snel hoogleraren rechtsgeleerdheid spraken zich daartegen uit en sommige burgemeesters. Dus dat was toch niet zo'n goed idee.
Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Je hebt jarenlang in Frankrijk gewoond. En in Frankrijk hebben we de gele hesjes gehad. Ja. Daar heb je ook studie van gemaakt.
Heb ik van nabij meegemaakt. En dat was dus heel wonderlijk. Want het was eigenlijk niet een echt georganiseerde sociale beweging. Wat er gebeurde was het volgende. President Macron, die zich afficheert als een centrist, niet te links, niet te rechts, die dacht van, nou, we moeten toch het particuliere autorijden afremmen en doen we een klein beetje opslag op de benzineprijzen en dan kunnen we het milieu mee verbeteren enzovoort. Ja. Nou, maar dat was net het druppeltje wat voor veel mensen, met name op het platteland, de emmer deed overlopen. Want die vonden dat ze toch al door de Parijse elite niet serieus werden genomen. Ja. Dat ze op kosten werden gejaagd.
Het gaat dan ook niet meer over links en rechts, maar dan gaat het over stad en precies, platteland in dit geval.
Ja. En dus die begonnen zich te roeren. En wat interessant was, het was niet als een sociale beweging georganiseerd, maar het was via internet.
Ja.
En er zaten al snel 4 miljoen mensen op internet die deelnamen aan die onrust. Via websites en.
Maar ze kwamen ook in actie, ze gingen wegen bezetten en dat soort dingen. Ja,
Wat een trucje was om te protesteren tegen die verkeerswetgeving, was dat ze de rotondes buiten de provinciesteden, die toegang gaven tot de provinciewegen en tot de autoroute, die gingen ze allemaal bezetten. Met troep.
Ja.
En daar zaten dan mannen naast en rond een kampvuurtje. Was ook wel gezellig voor de mensen die niks anders te doen hadden. Maar dat werd dus enorm effectief. Het was al heel moeilijk om de autoroute te betreden. En geleidelijk aan escaleerde dat. Want het ging niet langer meer over het milieu. Het ging over dat ze ook te lage uitkeringen kregen. En dat de pensioenen gekort waren. En dat er nieuwe toeslagen moesten worden betaald enzovoort enzoverder. Dus het werd al snel een heel breed sociaal protest, vergelijkbaar met mei 68, zeg nou maar, door het hele land heen en 2 jaar lang.
Maar wat gebeurt daar? Wat is dan jouw verklaring? Hoe kijk je hiernaar?
Nou ja, er ontstond een nieuw soort solidariteit en verbinding tussen mensen. Iemand had een hele geniale ingeving aan het begin. Het was net een paar jaar verplicht om in je auto een geel hesje te hebben.
Ja.
Als je eruit moest als het regende of nacht was.
Ja, de mensen die met vakantie gaan naar Frankrijk, die weten dat. Hè? Die moet je aanschaffen. Die hoort in de auto te liggen.
Die hoort in de cabine te zijn. En dan had iemand het goede idee. Laten we dat nou adopteren als het teken van protest. En iedereen had dat onderhand bereikt. En dat zag er toch wel heel tof uit. Het sprong ontzettend in het oog. Het versterkte zichzelf. De televisie kwam er natuurlijk op af. Op al die menigte die rondpoint bezetten enzovoort. En het werd steeds groter en groter. En toen kwamen de demonstraties op zondag in de grote steden erbij. Ook in Parijs op de Champs-Élysées. En dat groeide en dat groeide. En op een gegeven moment waren er tienduizenden mensen. En ook 8000 gendarmes met panzerwagens enzovoort op de Champs-Élysées. En desondanks werd het fancy restaurant Le Fouquet in de fik gestoken.
Ja.
En allerlei winkels enzovoort. Dus het was echt gigantisch.
Ja, en heeft het er dan mee te maken dat ook zo'n geel hesje dan op de een of andere manier past in een soort mediacratie, zou je kunnen zeggen. Lekker herkenbaar, lekker makkelijk. Ja. Maar ook misschien een teken van inderdaad die onderlinge solidariteit die je noemt.
Ja.
En dat verklaart dan dat het in één keer zo'n vlucht kan nemen.
Heel mooi, ja. Maar er zitten een hele hoop aspecten. Dus de West-Europese maatschappij waren in die tijd nog niet zo heel erg vertrouwd met organiseren via internet. Dus actiegroepen, sociale bewegingen begonnen dat middel net te ontdekken.
Ja.
Je kunt via internet, heel veel via Facebook, kun je heel veel mensen bereiken. En dit was dan een voorbeeld waar je niet een klassieke sociale beweging zag. Met een woordvoerder en een leider en een actiegroep enzovoort. Maar dat ging gewoon via internet rond. En er is uiteindelijk ook weer berekend dat er minstens 3 miljoen mensen aan hebben deelgenomen aan die acties.
Ja. We zijn alweer aan de tijd, maar ik moet je één laatste vraag stellen. Ja, dat is toch wel een hele belangrijke. Je bent zelf massapsycholoog, maar betekent dat dan dat je ook beschermd bent tegen massapsychologische verschijnselen? Oftewel, heb je zelf ook wel eens meegedaan aan iets massaals waar je achteraf van denkt, nou, had ik misschien niet moeten doen?
Een schoonzesje maakte me attent dat ik zelf tijdens een demonstratie, ik geloof dat was bij het Maagdenhuis in Amsterdam destijds.
Ja, je had het al 60, over 68 inderdaad.
Dat ik opeens een steen opraapte om mij te verdedigen tegen de politiecharges. Maar zei, Jaap, wat doe je nou? Je bent toch geweldloos?
Ja.
Ja, dat is waar. Je
dat zal inmiddels verjaard zijn, maar het houdt je nog wel bezig.
Ja, dus het laat zien dat je daar zelf geen uitzondering op bent.
Ja.
En dat je ook laat meeslepen door de omstanders en door de gebeurtenissen.
Dankjewel Jaap van Ginneken, massapsycholoog en schrijver van het boek Grillig, dat over enkele maanden in Nederland in de winkel ligt. Fijn dat je mijn gast wilde zijn.
Graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast. Dankjewel voor het luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.